Wij gaan verder met het leven van Abraham. Daar hebben we al een aantal studies over gehad. Ik ga daar vanmorgen mee verder. Met de gedachte dat God een verbond heeft met mensen. Relatie met zijn volk. Het oude verbond was met het volk Israël, maar het nieuwe verbond is door Jezus Christus voor alle gelovigen. Hoe mooi is dat?
Doet de microfoon uit, hè?
Ik heb geen idee. Ja? Ik ga gewoon door.
Iets hoger.
Iets hoger? Oh nee, dat is niet handig. Ja, dan, ik kan daar niet bij. Ja, zo?
Ja,
oké. En die lijn die ga ik vanmorgen volgen, van oud naar nieuw en van wet naar genade. Want God is een God die relatie wil met mensen, met jou, met ons. En dan niet zomaar een relatie, maar een belofte doet hij daarbij. Het is een diepe wederzijdse verbinding met hem. En wij waren een tijdje geleden 40 jaar getrouwd. Ja, dat is een heel eind. En er zijn er wel meer die al zo ver gekomen zijn volgens mij. Maar dat is ook een verbond. Hè? God wil daarmee laten zien, zijn verbond van man en vrouw, het beeld van de gemeente en van Jezus Christus. Daarom zei ik net, wij vrouwen volgen de mannen. Hè? Eigenlijk is dat in de lijn zoals God het bedoeld heeft. Niet slaafs, maar vanuit liefde en vanuit gehoorzaamheid. Dat is een andere instelling. En is dat altijd makkelijk? Nee, ik vond het niet altijd makkelijk om te volgen. Misschien jullie wel, maar soms moet je daarvoor kiezen. Soms moet je kiezen om dat wat God bedoelt te willen volgen. Niet hoe je het voelt of ervaart, maar soms is het ook een keuze. Dat hebben wij in ons huwelijk ook moeten doen. Heel veel van geleerd. En dan kun je soms wel het verzet innerlijk ervaren van ja, de ja-maars in je leven. Ja, maar. En dan zei de Heer altijd tegen mij, maar mijn genade is voor jou genoeg. Leef vanuit mijn genade. Ik leid jou. Maar wat zijn nou, ik dacht bij mezelf, maar wat zijn nou de kenmerken van een verbond? Weten jullie, kunnen jullie er een aantal opnoemen? Wat zijn nou de kenmerken van een verbond? Als je denkt aan een huwelijk, als je denkt aan God, zijn relatie met mensen, wat is daarin cruciaal of belangrijk?
Trouw.
Trouw, ja.
Geloof in elkaar.
Geloof in elkaar, ja.
Dat is wederzijds.
Ja, dat is wederzijds. Ja, zeker.
Het heeft een begin.
Het heeft een begin. Ja. Nog meer? Ga je nog meer bedenken?
Beloftes.
Beloftes, ja, je belooft elkaar iets. In een in een relatie toen Jan en ik elkaar leerden kennen, uiteindelijk wil je dat vastzetten door een huwelijk. He, dat is zoals God bedoeld heeft. Dat je, God werkt ook met beloftes en dat uitzicht in iets. Daar kom ik zo nog wel op terug. Maar bij een huwelijk is dat elkaar trouw beloven. Trouwen, elkaar trouw beloven. Elkaar tevoorschijn brengen is ook zoiets. Dat je elkaar tevoorschijn wilt brengen. Dat je de ander wilt dienen. Dat het niet om jou gaat, maar dat het eigenlijk om de ander gaat. En soms geeft dat confrontaties. Is dat erg? Nee, dat is niet erg. Als je maar in verbinding blijft. Want dat is het belangrijkste, dat je elkaar weer zoekt. Dat je elkaar weer kunt vergeven. En dan kan je ook veel makkelijker een tweede mijl verder gaan. Het is zonder voorwaarden. Liefde is zonder voorwaarden. Je geeft je zonder voorwaarden aan de ander. Dat is zoals God is. Dat is het goddelijke wat God ook in de mens gelegd heeft. Dat zijn de normale principes eigenlijk van een mens. En wij zijn nog wel eens... wij zijn niet volmaakt in relaties en ook niet in huwelijksrelaties. Er is gebrokenheid. Bij ons gebeurt dat nog. Maar God, van God uit, gebeurt dat nooit. Wij leven nog in een gebroken wereld waar dat nog plaatsvindt. Maar waar we er naar streven, juist in de gemeente, om daar overwinning over te krijgen. Want geloof maar dat de vijand een grote hekel heeft aan christelijke huwelijken. Daar zit hij zo vaak tussen. Hij haat het dat daar het beeld van God en zijn gemeente tevoorschijn wil komen. Dus dan moet je ook altijd wat alert op zijn in je eigen huwelijk. Dat hij daar altijd tussendoor probeert te fietsen. Maar God houdt vast aan de mens. Hij houdt zoveel van jou en ons en van zijn lichaam. Hij zoekt de mens altijd weer op. Zo deed hij al bij Adam. In de hof waar de vijand al inspraak wilde en fluisterde en verwarring schiep en de zondeval plaatsvond. Maar God bleef de mens zoeken. Hij zei, Adam, waar ben je? Hij zocht de mens weer op. Hij zoekt de mens altijd op, hoe ver hij ook wegloopt. Van God uit is er altijd opening. En is er altijd van hem uit relatie mogelijk. En hij wil altijd bekleden. Dat wou hij bij Adam al. Adam, waar ben je? Ik wil je opnieuw bekleden. Want zondeval ontstond. Ik neem je even mee in een tijdslijn nu. De zondeval ontstond. En toen ontstond er een zondvloed. God riep Noach. Daar sloot hij al een verbond mee. Want Noach was een rechtschapen man. Tussen alles wat daar gebeurde aan duisternis en aan verwarring en gedoe, waar de vijand zijn vinger in de pap had, vond God Noach. En Noach bouwde de ark. En Noach deed alles zoals God hem had opgedragen. En als teken, en als God iets vraagt, dan geeft hij ook altijd een teken. Er zal nooit geen zondvloed meer zijn. En hij gaf een boog in de wolken van trouw. Maar door de zondvloed was de zonde niet weg. Dus er moest iets nieuws weer ontstaan. En God sloot een verbond met Abraham. Daar hebben we al meerdere keren iets over gehoord. Lammy heeft het gehad over wegtrekken, verlaten, naar een ander land gaan. En God zei, ik sluit een verbond met jou en je nakomelingen en met alle komende generaties een eeuwigdurend verbond. God verbreekt een verbond nooit. Als God zegt, ik ga voor jou, dan gaat hij voor jou. Hij zal je nooit verlaten. En dan zegt God, je moet je aan dit verbond houden met mij. Trouw zijn, gehoorzaamheid, geloof. En als teken de lichamelijke besnijdenis. Wat later in het Nieuwe Testament de besnijdenis van ons hart gaat worden. Maar daar kom ik zo nog weer op terug. Ik wil graag lezen Genesis 17. Als je de Bijbel bij je hebt. Marieke heeft het de vorige keer gehad over Abraham's visioen. Dat God al gesproken had dat hij zelf een zoon zou krijgen. Maar in Genesis 17 spreekt God zelf. Niet in een visioen, maar spreekt God zelf tot Abraham. Vanaf vers 15. En dan zegt hij, verder zei God tegen Abraham, wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar niet Sarai noemen, maar Sara, Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en er koningen van haar zullen afstammen. Abraham boog zich diep neer, maar lachte en dacht: hoe zal iemand van 100 nog een kind kunnen krijgen? En Sarah, zou zij op haar 90ste nog een kind ter wereld kunnen brengen? En hij antwoordde God: ik zou al gelukkig zijn als Ismaël onder uw bescherming mocht staan. Maar God zei: nee, je vrouw Sarah zal je een zoon baren die je Isaac moet noemen. En met hem zal ik mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden. En wat Ismaël betreft, ik verhoor je, ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Maar, in vers 21, maar mijn verbond zal ik voortzetten met Isaac, de zoon die Sarah je volgend jaar omstreeks deze tijd zal baren. Dus hier zie je, Abraham had twee zonen. Ismaël bij Hagar, maar Isaac bij Sarah. Dat was de zoon van de belofte. En God zegt: met hem, niet met Ismaël, maar met hem zal ik mijn verbond voortzetten. Ook geen nieuw verbond. God zet iets voort. God heeft een plan. God die houdt zich daaraan vast. God ziet iets voor ogen. God ziet een eeuwigdurend verbond met zijn volk. Met zijn eigen volk voor ogen. En ik denk dat Abraham het met Sarah gedeeld zal hebben. Maar na 10 jaar onvruchtbaarheid, want ze waren al 10 jaar in Canaan, begint Sarah toch te twijfelen. En die bedenkt zelf een weg. Ken je dat? Dat God een belofte spreekt. En dat je denkt: heb ik het wel goed gehoord? Is dit wel de weg? Moet ik dit wel doen? Moet ik wel naar die persoon gaan? Heb ik die stem wel goed gehoord? Moet ik wel een belletje plegen? Zal ik wel eens een keer een zangdienst doen? Heer, welke plek hebt u voor me in de gemeente? In uw lichaam? Klopt dat wel? Hebt u me wel geroepen? Waar heb ik dat meer gehoord? Begon dat al niet in de hof? Bij Adam, die twijfel? Heeft God niet gezegd dat je als God zult worden als je hem volgt, als je op die leugen ingaat? En wat gebeurt er dan als Sarah zelf een weg bedenkt? Dat lezen we in Genesis 16. Ik lees vanaf vers 1. Abrahams vrouw, want ik lees wel regelmatig een tekst om de lijn vast te houden. Dus ik hoop dat jullie met me meegaan. Abrahams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had ze een Egyptische slavin, Hagar. Luister, zei Sarah tegen Abraham. De Heere houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin slapen. Misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen. En Abraham stemde met haar voorstel in. Ook een bekend verschijnsel, hè? De man die had kunnen zeggen: gaan we niet doen. Want Abraham wist dat God gezegd had: Sarah zal een zoon baren. En Sarai gaf hem haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw. En Abraham woonde toen 10 jaar in Canaan. Hij sliep met Hagar en ze werd zwanger. Dus Sarah, of Hagar, die baart dus de zoon voor Abraham, Ismaël. Staat in 15. Hagar bracht een zoon ter wereld en Abraham noemde de zoon die zij hem gebaard had Ismaël. En Abraham was 86 jaar toen Hagar hem Ismaël baarde. En in vers 12 staat, in 11 staat dat ze hem Ismaël moeten noemen, want de Heer heeft gehoord hoe zwaar je te verduren had. Een wilde ezel van een mens zal hij zijn. Hij schopt iedereen en iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven. Daar kom ik straks ook nog op terug. Dat is een lijn die hier uitgezet wordt, die eigenlijk niet is zoals God het bedoeld had. Want via Isaac zou de belofte komen. Dan ga ik door naar Genesis 21. Ondertussen is dus Ismaël geboren, maar de belofte die God beloofd had aan Sarah wordt in hoofdstuk 21 genoemd. En dan gaan we kijken hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Isaac en Ismaël. De Heer zag om naar Sarah, zoals hij had beloofd, en gaf haar wat hij had toegezegd. Sarah werd zwanger en baarde Abraham op zijn oude dag een zoon op de vastgestelde tijd die God hem had genoemd. Abraham noemde de zoon die hij gekregen had en die Sarah hem gebaard had, Isaac. En hij besneed Isaac toen deze 8 dagen oud was, zoals God hem had opgedragen. Abraham was 100 jaar toen zijn zoon Isaac werd geboren. God maakt dat ik kan lachen, zei Sarah. En iedereen die dit hoort, zal met mij meelachen. Wie had Abraham durven voorspellen dat ik ooit een kind de borst zou geven? En toch heb ik hem op mijn oude dag nog een zoon gebaard. Het kind groeide voorspoedig op en toen de dag gekomen was dat het van het borst werd genomen, gaf Abraham een groot feest. Sarah zag dat de zoon die Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin, had gekregen, spottend lachte. Daarom zei ze tegen Abraham, jaag die slavin en haar zoon weg, want ik wil niet dat mijn zoon Isaac later de erfenis moet delen met de zoon van die slavin. Dit voorstel beviel Abraham allerminst. Het ging immers om zijn eigen zoon. Maar God zei tegen hem, je hoeft niet bezwaar te voelen vanwege de jongen of je slavin. Alles wat Sarah je vraagt, moet je doen. Want alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Maar ook uit de zoon van je slavin zal ik een volk doen voortkomen, omdat hij ook een kind van jou is. Nou, de volgende morgen pakt Abraham brood en een zak water en hij stuurt Hagar en Ismaël weg. Ze gaat de woestijn in. Nou, ze is helemaal van padje omdat ze weg moet. Abraham verdrietig omdat hij zijn zoon weg moet sturen. En Hagar die gaat zitten, huilt bittere tranen, maar God hoort ook haar. Ismaël gaat onder een struik liggen en ze denkt, nou, dit is ons leven, we gaan sterven. Maar dan spreekt God toch, wat is er Hagar, wees niet bezorgd. Sta op, vers 18, help de jongen overeind en ondersteun hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen. En God opende haar de ogen en zag een waterput. Ze liepen naartoe, vulde de zak en gaf de jongen te drinken. God beschermde de jongen zodat hij voorspoedig opgroeide. Hij leefde als boogschutter in de woestijn. Ook God zorgt ook voor hem. Ik ga even terug. Ik haal er een aantal dingen uit. Want ik vond dit zo'n mooi hoofdstuk, waarin zo duidelijk naar voren komt wat hier gebeurt. God maakt dat ik kan lachen. Het verzet in de geestelijke wereld is weg. Sarah werd zwanger. Want waarom kon zij niet zwanger worden? Dat had niet alleen een natuurlijke oorzaak. Vaak zien we dat ook, we hebben vaak meegemaakt, ook in ons midden, hè, dat als we met mensen baden, en vrouwen die of voor onvruchtbaarheid, als daar in de geestelijke wereld iets verbroken werd, dat mensen zwanger werden. Ik denk dat dat hier ook gebeurd is, denk je niet? Dat daar in de geestelijke wereld overwinning kwam. Dat Gods kracht openbaar kwam. Maar hoe gaaf is dat? En ze, ik kan lachen, ik ben blij. En iedereen die het hoort zal met mij lachen. En Sarah geeft hem zelfs de borst. Ja, mag hem verzorgen. Het kind groeit voorspoedig op, in vers 8. En dan is die leeftijd gekomen. Toen zorgden ze de kinderen nog vrij lang. 3, 4 jaar zaten ze nog aan de borst. En dat betekende feest. Dat staat hier. Toen de dag gekomen was dat het van de borst werd genomen, gaf Abraham een groot feest. Dat is ook bijzonder, hè? Als een kind van de borst komt, waarom was dat? Waarom geven ze dan feest? Ik denk dat er een nieuwe fase aanbreekt van vast voedsel. Dat als je als moeder je kind van de borst haalt, dan betekent dat vast voedsel. En dan begint er een andere opvoeding. Dan komt er een andere opvoeding. Dan is het zorgende, het verzorgende, het pamperen van het kind. Hè? Dat is een fase die dan voorbij is. En dan komt Abraham wat meer in beeld om het kind op te voeden. Nieuwe fase van vastvoed, los van de moeder. Nu meer onder leiding van de vader. Ik ken dat ook. Mijn kinderen, toen ik zwanger was van Onne, ervoer ik al een band toen hij nog in mijn buik zat. Heb ik met de andere kinderen anders ervaren, maar met de eerste heb ik dat heel sterk ervaren. En toen hij geboren werd, toen dacht ik, oh, dan ben ik alles kwijt. Rare gedachte, hè? Heel vreemd. Dus daar gebeurde al iets en ik heb gemerkt in zijn leven, toen hij ouder werd, dat daar, hij was heel aanhankelijk, ik kon hem niet, dat is hij nog, ik bedoel, hè, maar hij, als hij naar school ging en ik bracht hem weg, nou dan was het huilen en aan mijn klamp, aan me vasthouden, dat de juf hem van me af moest trekken bijna. Toen hebben we het omgegooid, toen heeft Jan hem weggebracht en toen ging het beter. Dus ik merkte, de band tussen hem en mij was veel te sterk. Niet dat het niet goed was, maar er ontstond een band, een geestelijke band die niet goed was. Dus we hebben gebeden dat de geestelijke navelstreng tussen hem en mij doorgesneden werd, waardoor hij op zijn eigen wijze kon ontwikkelen. En emotioneel volwassen kon worden. En ik ook. Dat je niet afhankelijk bent van elkaar. Snappen jullie wat ik bedoel hierin? Dat kan een hele sterke werking zijn. Waardoor je emotioneel klein blijft. Dus het loslaten, het laten gaan, het zelf mogen ontdekken, het volwassen worden. Daarom was het feest. Dus dat is een heel mooi principe. En het was voor mij ook goed, want ik kom uit een gezin waarin ook de ontwikkelingen, zeker de geestelijke ontwikkelingen, altijd onder de maat bleven. Blijf maar waar je zit. Als je het goed hebt, moet je het goed laten en vooral niet uitstrekken naar meer. Dat is ook een hele rare gedachte. Daar ben ik los van gekomen. Daar heb ik me uit los moeten worstelen. Er heeft bevrijding voor plaatsgevonden. Geesten uit het voorgeslacht die door willen werken. Geesten vanuit de katholieke kerk, zeker. Hè, die klein willen houden. Toen kwam de ontdekking van de koningin des hemels. Daar ga ik nu niet op in. Maar een werking die mensen klein houdt. En tijdens dat feest ziet Sarah iets. In vers 9. Sarah zag dat de zoon die Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin, had gekregen, spottend lachte. Ik denk dat Ismaël zag dat Isaac de belofte had. En hij niet. En hij bespot dat eigenlijk. Hij lacht om Isaac. Hij lacht niet met Isaac. Had hij ook kunnen doen, hè? Hij had ook deel kunnen nemen aan dat feest. Maar hij bespot het. Hij had heel graag zelf die plaats willen hebben. En waar hebben we dat ook al eerder gezien? Was dat niet bij Kaïn en Abel? Waar dat ook gebeurde? En bij Jacob en Esau gebeurt het ook. De oudste die de jongste dient. Dat kun je misschien zelf ook soms ervaren. Dat je moeite hebt om degene die God aanstelt te dienen. Dan heb je deel aan een feest, anders niet. Je kunt ervoor kiezen. En soms voelt het misschien gek en soms ben je in verwarring. Maar als je de lijn volgt en mensen volgt die God aanstelt, waarin God door wil werken, dan word je altijd gezegend. Er was jaloezie en afgunst. En dat komt naar voren als het feest in volle gang is. Ismaël heeft daar geen deel aan. En Sarah merkt het op. Sarah zag het. En dan zegt ze tegen Abraham: jaag die slavin en haar zoon weg, want ik wil niet dat mijn zoon Isaac later de erfenis moet delen met de zoon van die slavin. Merk je het op. Onderscheid je wat er gebeurt in je leven, in de gemeente. Onderscheid je hoe de vijand soms datgene wat God wil doen, wil doorkruisen. En juist als zich een nieuwe fase aandient. Ik heb het vaak in mijn eigen leven ook gemerkt. Als je iets nieuws wilt uitwerken, is er heel vaak weerstand. En dan moet je alert zijn. Wat gebeurt hier? En geesten uit voorgeslacht, dat zijn taaie rakkers, kan ik je vertellen. Die proberen vaak terug te komen. Juist als je strijd hebt of verdriet hebt. Of richt je naar God of richt je op de situatie. Ik kan ook zeggen, bij mij stopt het. Dat hebben we ook vaak gehoord. Ik kan me nog herinneren van Koos en Jenny. Ja, dat Koos zei. En bij mij stopt het wat de vijand wil bewerken. In mijn gezin en in mijn generatie. Het kan niet samengaan. Ismaël en Hagar moeten weg. De erfenis die God heeft voor jou en voor zijn volk kan niet gedeeld worden. Mag niet vermengd worden. Het zou niet goed zijn als die werking van jaloezie en afgunst en minachting, het neerkijken op, eigenlijk op de heerlijkheid Gods in Isaac en de overwinning die daar plaatsvond. En Abraham moet de consequenties van zijn fout aanvaren. Maar hij had er immers mee ingestemd dat hij ook met Hagar had geslapen. Dat vindt hij heel moeilijk. Want hij hield ook van Ismaël natuurlijk. Ismaël was intussen, ik denk, 13, 14 toen Isaac geboren werd. En hij moet ze wegsturen. Maar hij stuurt ze niet zomaar weg. Hij geeft brood en water mee. En het zal moeilijk voor hem geweest zijn. Maar hij stuurde hem wel weg. Omdat hij zich hield aan de belofte die God had met Isaac. Ik zorg ook voor Ismaël, zegt God. Wat een genade. Wat een liefde. En hij laat er geen tijden overheen gaan van ik moet het eerst verwerken. Nee, hij stuurt Hagar en Ismaël de volgende dag al weg. Meteen. Hij gehoorzaamt, ondanks zijn gevoel. Wat zal hij een strijd hebben gehad in zijn innerlijk, denk ik. Maar hij doet het. Hij blijft God trouw. En hij kiest opnieuw erfenis via Isaac. En Hagar die doodt rond. En ik vind het zo mooi. Het is even een zijpaadje. Maar dat God voor Hagar en voor Ismaël zorgt. Want door verdriet en wanhoop ziet ze niet dat er een put is in de buurt. Dat kun je hebben, hè, als je zo verdrietig bent en soms in de wanhoop zit, dat je dan niet opmerkt dat er iemand is die voor jou wil zorgen. Of dat je niet opmerkt dat er toch ergens iemand is die jou iets wil geven, waardoor je weer rechtop komt. Ze was helemaal verblind, maar God opent haar de ogen. Drink en richt je weer op. Dat is wat we moeten doen als je in de wanhoop zit en in het verdriet. Drinken uit de bron van levend water. De Arabische volken, die zijn uit Ismaël voortgekomen. En de geest van Ismaël, van minachting, van jaloezie, van wraak, die is werkzaam gebleven. Als je het bij jezelf merkt, kun je ook soms die werkingen wel merken. Maar wij kunnen daardoor in de vrijheid komen, door bevrijding. Als je het opmerkt dat de vijand zo wil werken, zoals Sarah deed, die merkte het op. Die onderscheidde het. Wij kunnen daarin bevrijding ervaren, waardoor het niet doorzit. Maar via Ismaël is het gebleven. En het bizarre is, wat ik las bij het islamitische offerfeest, herdenken de Arabieren niet dat Abraham zijn zoon offert, maar dat Ismaël geofferd moest worden. Dat is toch een rare kronkel. Die vieren dat Ismaël geofferd is. En God had immers gezegd, je zult Isaac offeren. En daarna, ik zal zelf voorzien in een offer. En God voorziet in het offer. Kom ik ook nog zo even op terug. En eigenlijk zie je dus dat dat lijnrecht tegenover elkaar staat, die twee volken. Hè? De belofte van Isaac en de verwarring en de lijn van Ismaël, die minacht. En dan mogen jullie opzoeken Galaten 4. En daar staat het heel goed beschreven van Paulus, die noemt dat. In Galaten 4. Vanaf vers 22. Er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén van zijn slavin en één van zijn vrijgeboren vrouw. De zoon van de slavin dankte zijn geboorte aan de loop van de natuur, maar die van de vrijgeboren vrouw aan de belofte. Dit is een beeld. De vrouwen staan voor twee verbonden. Hagar staat voor het verbond van de berg Sinaï in Arabië, dat slaven baart. En als beeld van dat verbond belichaamt Hagar het huidige Jeruzalem, dat met zijn kinderen in slavernij leeft. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij. En dat is onze moeder. Want er staat geschreven, wees verheugd, onvruchtbare vrouw, jij die niet baart, jubel en juich, jij die geen weeën kent, maar zij die zonder man is, heeft meer kinderen dan zij die met een man is. En u, broeders en zusters, bent net als Isaac kinderen van de belofte. Maar zoals de zoon die krachtens de natuur geboren werd, de zoon vervolgde die krachtens de geest geboren werd, zo worden nu ook wij vervolgd. Maar wat zegt de schrift? Jaag de slavin en haar zoon weg. Want de zoon van de vrijgeboren vrouw mag niet de erfenis delen met de slavin, met de zoon van de slavin. Daarom dus, broeders en zusters, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrijgeboren vrouw. Hier wordt dus heel duidelijk neergezet dat er twee verbonden zijn uit twee lijnen. Hagar, het verbond van de berg Sinaï, en dat is Arabië, zijn slaven. Het huidige Jeruzalem leeft in slavernij. Er is zoveel gedoe om Israël, om Joden, om Wat is nou het ware volk van God? En als ik deze lijn volg, dan wordt me dat heel duidelijk. Het hemels Jeruzalem. Zonen van de belofte. Dat zijn wij. De gemeente van Jezus Christus. Dat is het ware volk. Leven vanuit genade. Niet vanuit een natuurlijke geboorte, maar vanuit een geestelijke geboorte. En ook wordt heel duidelijk gezegd dat de zoon van de die krachtens de natuur geboren werd, de zoon vervolgt die krachtens de geest geboren werd. Mooi, hè? Zo duidelijk dat dat gebeurt. En dat kun je ervaren. Ik heb het wel eens even waar mensen minachtend over je doen omdat je gelooft. Of omdat je verder wil trekken. Uit wil trekken. Uit wil groeien tot een volwassen zoon. Van de borst af. Niet meer gepamperd. Volwassen worden. Emotioneel volwassen worden. Een zelfstandig leven leiden met de Heer. En verbond met God via Jezus Christus. Vanuit je eigen leven. Jaag de slavin weg en haar zoon. Jaag wat de vijand in je leven wil uitwerken. Als je die werking soms ervaart. Maar dat kan. Als er op je neergekeken wordt. Als het betwist wordt. Hè? Ben jij kind van God? Moet je zien hoe je doet. Ja, ik ben kind van God. Ik ben van de belofte. Galaten 5 staat, dan staat er meteen achter, hoe het zit, Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg, als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden, verplicht is om de wet volledig na te leven. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als een rechtvaardige worden aangenomen. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. Mooi, hè? Geen natuurlijke besnijdenis, maar een besnijdenis door de geest. Anders ben je gewoon van Christus los, zegt Paulus hier. Dat klinkt heel, als je soms met mensen in gesprek bent die Jezus of we niet aanvaard hebben. En wij zijn dan altijd heel zachtmoedig en heel meegaand en begripvol. Maar eigenlijk is het heel duidelijk dat wij een boodschap moeten verkondigen. Zonder Jezus en zonder Christus ben je los van God. Dat is wat Paulus hier zegt. En als je aan de wet houdt, dat is mooi, maar het geeft geen leven. Dat is een natuurlijke christen. En God wil juist dat wij geestelijk geboren worden. Daarom is de doop in de Heilige Geest zo belangrijk. De wet hield toezicht totdat Christus kwam. Galaten 3. We hebben Galaten voor ons, dus misschien goed om even bij te pakken. Galaten 3 vers 24. Er staat, kortom, de wet hield toezicht tot op ons, totdat Christus kwam. Zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardig konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden en Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Nou, hoe duidelijk willen we het hebben? Erfgenamen van de belofte. Niet van Abraham meer, maar van Christus. Wij zijn van Christus. Jood niet door uiterlijk de besnijdenis. Dat ga ik nou niet lezen. Staat in Romeinen 2, vers 28. Mag je thuis opzoeken. Jood niet door zijn uiterlijk. En de besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis. Jood is men door zijn innerlijke besnijdenis. Is het werk van de geest. De wet is in Christus vervuld. Een nieuw verbond in zijn bloed. Dat vieren we dus met avondmaal. Geen natuurlijk Israël, maar een geestelijk Israël. Want als je oud-testamentisch blijft denken en leven volgens de wet, zegt Paulus heel duidelijk, leef je eigenlijk in de lijn van Hagar. Dat klikt een beetje, maar het is wel de werkelijkheid. Dan kom je weer in slavernij. Het belet je om de hemel in te gaan. Blijft een aards en een natuurlijk denken. Die geest, die dreef Ismaël ook bij zijn vader weg. Dat kan bij ons ook. Hou je vast aan Gods geest. Blijf dicht bij hem, wees waakzaam. Voor de geest van jaloezie en afgunst. Zijn geestelijke achtervolgers. Stuur ze meteen weg, zoals Abraham ook deed. Het voelt misschien soms vervelend, maar stuur ze weg. Bedenk geen eigen oplossingen, zoals Sarah deed. Een nieuw verbond. Verder verlost worden. De hemel ingaan. Een beter verbond. Als teken hebben we daarvan de waterdoop. Waarom laat je je dopen? Ik ben van Christus. Oude is achter me. Niet meer volgens de wet. Niet meer volgens de letter. Ik ben opgestaan in een nieuw leven met Christus. En als bevestiging de geestesdoop. Nooit meer los. Altijd verbonden met de Vader. Ik wil als afsluiting graag Jeremia 31 lezen. Jeremia 31 vanaf 31 tot 34. Daar sprak God al tot Jeremia. God spreekt elke keer. Dit ga ik doen. Dit is wat ik voor ogen heb. En daar staat: de dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Ze hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoren, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden, leer de Heer kennen, want iedereen van groot tot klein kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Een nieuw verbond heeft God ons gegeven in Jezus Christus. En ik denk nooit meer aan wat geweest is. Want je kent hem al. Je mag met hem leven, je mag met hem wandelen, je mag geleid worden, je mag onderscheiden waar het op aankomt. Nou, ik vind het geweldig.